Wij zijn al weken in 1 Koningen 1, namelijk waar haastig een koning gezalfd moest worden. Soms denk ik, als je nou bij het jubileum van de spoorwegen een preek moet maken, dan neem je 1 Koningen 1. Hebben jullie hem al of niet? De vraag namelijk of de wissel naar links moet of naar rechts. Toch? Zo doet een beetje preken maken dat. Hè. Zo heb ik nog talloze voorbeelden. Maar ik zal ze u besparen. Wij waren in 1 Koningen bij de wat uitgebreid vermelde geschiedenis, maar het is een betrekkelijk eenvoudige. Welke hectiek daarmee gepaard ging, ja, dat weet ik ook niet precies, maar we vinden daar de koning David, oud en bedaagd heet dat, hoewel hij nog lang niet zo oud was als ik nu, maar hij was oud en bedaagd en de vraag was, wat moet er daarna gebeuren met het koninkrijk? Wie krijgt het koninkrijk, wie erft dat, want dat is eigenlijk waar het over gaat. Populair gezegd, wie volgt hem op, maar het is natuurlijk meer dan dat, hè. Wie erft het koninkrijk. En daar hebben we 2 partijen bij elkaar, allebei voorzien van enige priesters enzovoorts. En we vinden ene Adonis, een aardige man, en door zijn naam weten we meteen dat het fout loopt met hem, want een Adonis, hij heette Adonia, maar goed, voor mij wordt het Adonis. Een aardige man, hij zag er goed uit, maar u weet dat het dan altijd fout gaat in de Bijbel. Wij kennen dat nog uit de geschiedenis van Absalom en van Saul natuurlijk, want die valt ook in die categorie. En inderdaad, daar vielen ze in, want het kostte hen de kop. Ik vind dat het raar om te zeggen, omdat Saul was een kop groter dan zijn tijdgenoten. Hij stak er met zijn hoofd bovenuit, maar die kop rolde later. Dus bij wijze van spreken is dat natuurlijk. Want ja, zo ging dat. En die herhaling van zetten, die zouden wij begrijpen. Het is een uitbeelding van wat de wet doet. Die heilig is en rechtvaardig en goed, zo heilig en zo rechtvaardig en hij ziet er ook zo mooi uit dat er tot vandaag mensen zijn die volstrekt uit genade zijn zalig geworden, die dat ook weten enzovoort, die dan toch zeggen, ja, maar je kan niet zonder de wet hoor. Dus je kunt niet zeggen dat we met de wet niks meer van doen hebben. En dan zeg ik, ja, de Bijbel zegt dat we met de wet niks meer van doen hebben. Niet alleen wij niet, maar de hele wereld niet. Want de wet is niet maar beëindigd of vervuld en daarmee vernietigd, staat de vertaling. En vernietigd terwille van iemand die gelooft of zo, maar terwille van heel de wereld die niet onder een wet is meer, van Gods wegen. Dat men in de wereld daar anders over denkt, dat is nog tot daaraan toe, dat is begrijpelijk. Men heeft daar geen alternatief. Wij als gelovigen hebben dat officieel wel. Niet omdat we het bedacht hebben, maar omdat de Bijbel het zegt. Wij hebben namelijk genade als leidende principe in onze levens. Wij hebben, sinds wij gerechtvaardigd zijn uit het geloof, hebben wij de toegang tot deze genade in welke wij staan. Dat was Romeinen 5. Vers 2 of zoiets, het kan ook vers 3 zijn, maar daar staat dat. En zo is het maar net, om verdere citaten uit het Nieuwe Testament dan maar achterwege te laten. Maar het wordt uitgebeeld hier in oud-testamentische geschiedenis, waar het Adonia is, die in de eerste plaats de oudste zoon was van David. Nou ja, dat was hij geworden dan, hè. Want er waren er nog 2 boven hem, maar dat weet u langzamerhand. Die waren al, zijn al van het toneel verdwenen. 3 geloof ik zelfs, man. Ja. 3 geloof ik zelfs. Maar toen maar, hij was de oudste overlevende op dit moment. Dus het lag voor de hand dat hij zich zou melden. En hij probeerde ook de dingen te, nou ja, de omstandigheden te vlug af te zijn. door al voordat zijn vader daar een definitieve uitspraak over gedaan had in zijn testament, want daar gaat het dan over, hè? Dat weet u toch, hè? Dat is een testamentskwestie, nu niet meer, maar dat was altijd een testamentskwestie. Maar misschien heb ik u dat wel eens gezegd, wij zitten tot vandaag met ons Nederlandse koningshuis eigenlijk nog steeds met het vervelende testament van Frederik Hendrik. Die, nou ja, laat me zitten. Daar zit te kijken van, wat zegt hij nou al? Ja, daar was iets bij van als het huis zou uitsterven, althans in de mannelijke lijn. Als het in de mannelijke lijn zou uitsterven, dan zou de erfenis, dat was een stadhouderschap, het hoofd van de familie van Oranje-Nassau, zou over moeten gaan naar een andere tak van de familie. En dat betekent dat er tot vandaag iemand in Duitsland rondloopt die gebruik maakt van de titel Prins van Oranje. Of althans dat kan doen, maar officieel heeft hij die titel. Ze hebben het ooit een keer bijgelegd en zeggen, nou ja, dan ieder de helft. Dan doen we het allebei maar niet al te officieel. Zodat in Nederland de titel Prins van Oranje ook inderdaad niet berust bij de koning, maar bij de erfgenaam van de troon. Dus wij hebben tegenwoordig een prinses van Oranje. Heb je dat nog? En koning Willem-Alexander, voordat hij koning werd, heette die prins van Oranje. Maar nou, die koning is niet meer. De titel is een beetje low profile geworden. Dat is het. Zoals daar zijn graaf van Vlaanderen. Dat is de titel die gedragen wordt door de erfgenaam van de troon in België. En dan heb je nog de prins van Wales. Dat is de titel die gedragen wordt door de erfgenaam van de kroon in Brittannië. Het is low profile geworden. De titels betekenen feitelijk niks meer. Maar goed. Het punt is dat die Adonia dus normaal gesproken de erfgenaam zou zijn, maar hij liet het er niet op aankomen. Hij liet zichzelf tot koning uitroepen met behulp van de priester, die schijnt daarin betrokken te moeten zijn. Wie dat allemaal bedacht heeft, weet ik niet, maar dat had hij wel goed. Achteraf vraag ik me af, hoe komt hij erbij dat daar de priester bij moet zijn, Abjatar was het enzovoorts. En dat er gezalfd zou moeten worden. Want gezalfd was er wel ook bij David, maar dat was door Samuel. Oké, de profeet, of was het een richter? Nou ja, Samuel, en was Samuel een priester? Voor zover ik weet was hij uit Efraïm. Want, hoe heette zijn vader ook alweer? Was van Ramathaim, Elkana was van Ramathaim Sofim. Dat is uit het gebied van Efraïm. Dus toch van de stam met het eerstgeboorterecht. En of hij priester was, nee, biologisch niet. Het zat niet in zijn genen, dan wel DNA of in zijn tenen, waar het maar zat. Maar hij werd wel bij de hoge priester gedeponeerd. Gedetacheerd, hoe heet zoiets? Ondergebracht, goed zo. Hij werd bij de hoge priester ondergebracht, bij Eli ingeleverd, want hij werd aan de Heer gewijd. En dat betekent dat hij opgroeide ten huize van, en dus in de praktijk, als kind dan wel zoon van de hoge priester, van Eli. Toch? Is priesterlijks. Goed, hij was daar nou bij betrokken, maar hij was het niet echt. Maar je komt in de buurt. Maar hoe Adonia erbij komt dat er gezalfd moet worden en zo door een hoge priester, dat weet ik niet, maar ik zet ze tegenover elkaar, Adonia en Salomo, en de wijze waarop zij allebei dus gezalfd worden, gebeurt op dezelfde wijze. Het is Adonia, en maar door het ingrijpen van Batsheba en daarmee ook Nathan trouwens, wordt alsnog in de naast een wedstrijd gehouden wie het eerste bij de eerste bocht komt. Om een maximaal resultaat te halen natuurlijk. Het was een race wie er het eerste tot koning zal worden gezalfd, enzovoorts. Of het dat echt was, weet ik niet, maar het komt er wel op neer dat Adonia laat zich tot koning zalven, maar terwijl het gebeurt of gebeurd is, bereikt hen het bericht dat inmiddels in Jeruzalem Salomo tot koning gezalfd is. En op initiatief van David zelf. En daarmee betekent dat Adonia zichzelf feitelijk onmogelijk gemaakt heeft. Maar waar het over spreekt, dat weet u langzamerhand. Het spreekt over het daar hebben we het later wel over, maar het is een uitbeelding van het aanbreken van het nieuwe verbond door de dood en opstanding van de Heer Jezus Christus. En de vraag is, wil de echte zoon van David opstaan? Ik had het over de dood en opstanding van Jezus Christus. En de vraag is, wil de echte zoon van David opstaan? Want daar gaat het hier over. Wie is hier de zoon van David? En u begrijpt waar het over gaat. Salomo die is uiteraard een type van de Heer Jezus Christus. Dat mag niet zo moeilijk zijn om dat te begrijpen. De vredevorst. Shalom. De vredevorst. Enzovoorts. Wij kennen de rest van de geschiedenis trouwens. Wij weten dat hij die zoon van David is die die tempel zou bouwen. Enzovoorts. Dus dat is makkelijk genoeg. En die Adonia, ja, dat is hem dus niet. Maar die geschiedenis die is eigenlijk een soort projectie van wat er later zou gebeuren. Of je kan het ook omgekeerd zeggen, maar ik laat het hier maar bij. Het is een uitbeelding van wat er zou gebeuren als het nieuwe verbond aanbreekt. Wie is de erfgenaam? En u weet, het aanbreken van het nieuwe verbond, onder die termen wordt beschreven in de zogeheten Hebreeënbrief. En daar wordt uitdrukkelijk gezegd dat het een kwestie is van een erfenis, erfrecht, van een testament. Want ja, wij kennen in het Nederlands de twee woorden verbond en testament. Maar eigenlijk is daar geen verschil tussen. En in de Bijbel al helemaal niet. Een testament is een verbond en een verbond is een testament. Dit is het bloed des Nieuwe Testaments, dat is maar een keuze van de vertalers. Dat had ook kunnen zijn, dit is het bloed van het Nieuwe Verbond. Ik had liever gehad dat ze het zo vertaald hadden, maar toen maar. Maar vroeg of laat moeten ze het vertalen met testament naar het Nederlands. Omdat er wel degelijk sprake is van de dood van de testamentmaker. En het testament heeft nog geen kracht zolang de testamentmaker leeft. Dat is zoals het in de Hebreeënbrief bij gelegenheid beschreven wordt. En het is jammer dat dat bij ons twee verschillende dingen zijn, verbond en testament. Maar je moet het gewoon leren. In de Bijbel is dat precies hetzelfde. Het nieuwe verbond komt na de dood van de testamentmaker. Degene die het beloofd heeft, die het aangekondigd heeft, die het vastgelegd heeft, enzovoorts. De dood van de testamentmaker moet tussen beide komen, staat er. Alvorens het testament bekrachtigd wordt en uitgevoerd wordt. En dat is wat hier aan de orde is feitelijk. Maar u weet toch wat, mag ik aannemen tenminste, dat u weet wat er gebeurd is na de opstanding van Christus. Dat was dus het aanbreken van het nieuwe verbond. Het is zwaar weggereden, hoor. Het is gebagatelliseerd. Maar het was het aanbreken van het nieuwe verbond. Door de aan de ene kant, doordat de wet vervuld is geworden door de dood van de Heer Jezus. De wet brengt, eenvoudig gezegd, de wet veroordeelt de zondaar ter dood. Maar dezelfde wet houdt in en bepaalt dat het hoofd van de familie, en als die kan een volgende in de lijn van de hiërarchie, het recht heeft om namens de familie, om de familie in rechten, heet dat, in rechten te vertegenwoordigen. Dat is een goede Nederlandse uitdrukking. Tot in rechten te vertegenwoordigen. Heb u dat nog? Ik had nog ergens een oom, Die zat in, waar zat hij ook alweer? In, weet ik veel, Zuid-Amerika ergens. Niet in Venezuela, maar in Guatemala of zoiets. En die trouwde met een dame hier in Nederland. En hij, die oom, die werd in rechten vertegenwoordigd door zijn oudste broer. En die vervulde de rol van bruidegom. Dat wil zeggen, ze trouwden dus met de handschoen, heet dat. Enzovoort. En daarna reisde de bruid een tijd later reisde ze af alsnog naar Guatemala om haar echtgenoot voor het eerst te zoenen. Nou ja, als echtgenoot dan, laat ik het zo zeggen. Meestal had ik daar niet over vertellen, maar het komt nogal eens voor. Ik kwam me trouwens nogal eens tegen van mensen die dan naar Indië vertrokken waren in de 30e jaren of nog eerder, zelfs in de 19e eeuw al. En die dan trouwden met iemand hier in Nederland. En dan trouwden ze eerst op die afstand enzovoort. En daarna pas reizen ze naar elkaar toe. Ja, waarom dat zo ging, dat doet er nou niet zoveel toe. Maar zo gaat het. En het is dus in rechten vertegenwoordigen. Daar gaat dat om. En wij noemen dat, we noemen zo iemand die dat dan doet, noemen wij een de losser. Omdat de term zo vertaald wordt in het boek Rut, waar het een keer in de geschiedenis voorkomt, uitdrukkelijk. Die heb je toch, hè? Dat is Boas, die zou op die hoofd, wordt beschouwd als hoofd van de familie. En die zou dus, nou ja, de erfenissen kunnen regelen. Maar dan moest hij wel ook nog het zwagerhuwelijk aangaan, want dat hoort er dan bij. En trouwen met Rut, hetgeen hij deed. Neemt niet weg dat er nog iemand anders was, hoger in rang. Een oudere broer, als u het mij vraagt, maar het is nou mijn punt niet, die eerder in aanmerking kwam en die zei, ik kan het niet doen, want ik heb al een vrouw. Dat zei hij niet, maar hij zei, dat kan ik niet doen, want ik kan mijn erfdeel niet in gevaar brengen. Hij was al getrouwd met Orpa, maar dat staat niet in de Bijbel, dat zeg ik u eerlijk. Maar ik ben er stellig van overtuigd. Maar doe maar. En vandaar. Maar iemand die de familie in rechten vertegenwoordigt, dat heet een goel in het Hebreeuws van de Bijbel. Normaal gesproken, als de familie zo groot is dat je het een volk noemt, nou ja, oké, je noemt het een stam, dan is de goel dus het opperhoofd. En als die familie zo groot is dat je het een volk noemt, dan is de goel dus de koning. Zo simpel is het. Dat het in de praktijk wat gecompliceerder kan zijn. Dat doet aan het begin niks aan af. En het punt is dat de Heere Jezus via zijn afstamming, want daar berust het dan primair op, via de lijn van afstamming uitdrukkelijk het recht had om op te treden als losser voor de gehele mensheid. Om die reden is zijn titel in de Bijbel Zoon des Mensen. Het is ver en ver uit de meest gebruikte titel voor de Heer Jezus. Ik daag u uit om statistiek op te stellen en te turven welke titels gebruikt worden en hoe vaak. Dan zult u zien dat veruit de meest gebruikte titel is de Zoon des Mensen en met name gebruikt door hemzelf. Hetgeen er natuurlijk nog meer gewicht aan geeft. Want zoon van David, dat was hij, maar dat speelde niet specifiek, omdat je bij David denkt aan de troon. Dat was nog niet echt aan de orde. Hij greep verder terug op Adam en dat maakte hem tot hoofd van heel de mensheid. En doordat hij de zonde der wereld wegnam aan het kruis, of dat hij de zonde der wereld spijkerde aan het kruis, of liet spijkeren aan, kortom, hij heeft zelfs onze zonde gedragen aan het hout enzovoorts, hoe dat maar heten mag. Daardoor is een einde gemaakt, juridisch, feitelijk, aan de existentie, aan het bestaan, althans aan de rechtsgeldigheid van het bestaan van de mens. Van elk mens. Tot in onze dagen en al wat er nog verder komt. Dat is het. En de uitdrukking, hij heeft onze zonde weggedaan. Ja, dat is weer bagatelliseren, hè? Hij heeft onze zonde weggedaan. Dat dank je de koekoek. Hij heeft jou weggedaan. Hij heeft de mens weggedaan. Eén is voor alle gestorven en dus zijn alle gestorven. Nee, niet behouden. Wie dat toch denkt, dat is wel erg naïef. Om niet te zeggen, gewoon oerdom. Als één voor alle gestorven is, zijn alle gestorven. Ja, dan ben je gestopt met roken, dan ben je van je verkoudheid af. En dan kun je niet meer besmet worden met corona. Oké, en dan ben je je zonde ook kwijt. Jawel, maar je bent dood. Je hoeft ook niet in militaire dienst meer, maar ja, dat was lang afgeschaft natuurlijk. Je mag door het rode stoplicht rijden als je dat zou willen. Je bent niet meer onder de wet. Je bent uitgeschreven, je bestaat niet, het is afgelopen. Dat is hoe de Bijbel dat leert. En daarna komt het evangelie. Daarna komt het evangelie. Dat zegt dat er alsnog leven is, eeuwig leven, leven dat niet beëindigd kan worden, voor ieder die gelooft. Dat is het. Dat is de Bijbelse prediking. De Bijbelse prediking van het evangelie is de prediking van de opstanding van Christus. En dat er dus leven is voor ieder die gelooft. Wat je zonde betreft, ook de zonde van de wereld, van de ongelovigen, is weggedragen. Maar daarmee is die zondaar dood. Dat schiet niet op. Dat betekent niet dat er niet nog een vervolg op is. Want daar spreekt de Bijbel ook over. Maar dat zijn dingen die ik nu niet bespreken wil. Waar het me nu om gaat, is dat door de dood van de Heer Jezus een einde gekomen is, ja, aan het oude verbond. Ja, natuurlijk, ja. En als u het glas hard wil lezen, omdat u denkt dat ik het verzin, dan leest u gewoon iets als Romeinen 7 vanaf vers 1. Weet gij niet dat de wet heerst over de mens zolang als zij leeft? Maar die gestorven is, is vrij van de wet. En van verkoudheid, ja, van de corona, waar je maar bevrijd van bent. Dus, ja, hoef je ook geen alimentatie meer te betalen. Nee, je bent helemaal klaar. Geen belasting, niks. Dat is het. Zie? En de tragiek van de mensen, van de religieuze mens, is dat die verwacht dat God voor hem zorgt of iets voor hem doet enzovoorts. Wat God voor de mens gedaan heeft, is hij heeft zijn leven beëindigd. En alles wat daaraan vastzit. Dat is een complete verlossing. En daarna kun je een nieuw leven krijgen. Maar dan moet je eerst komen tot geloof. Dat is wat het is. Ik begin het verhaal opnieuw. Geloven is immers dat God ons zijn woord, zijn adem inblaast. Toch? En dat woord, die adem die inblaast in ons, wekt ons alsnog tot leven. Maar dat is ander leven. En ik hoop dat u mij de parallel met Genesis, God blies in de mens, om zo te zeggen. In wat hij geformeerd had uit de stof der aardbodem, blies hij zijn adem, uitbeelding van zijn woord, zijn leven, en al zo werd de mens een levende ziel. Maar het is een voorbeeld van wat komen zou. Heel Adam, voorbeeld van wat komen zou. En dat is onder het nieuwe verband. En hier is sprake van de dood van David. Dat is dus zo'n punt, dood. Maar wat komt er daarna? Dat is de klassieke vraag. Is er leven na de dood? Ik vind het altijd een grappige vraag. Omdat die beroerd gesteld wordt. En daar krijg je ook altijd een beroerd antwoord. Maar toch maar. Is er leven na de dood? Ja, als er na de dood wat is, is er leven. Ja, of je weet niet wat dood betekent en wat leven betekent, toch? Maar men bedoelt, is het leven na het sterven? Ja, normaal gesproken niet. Als men sterft, dan gaat men de dood in. Dus dat is het dan. Na het sterven is de dood. Toch? Maar als er na de dood, dan is het leven. Ja. Maar toch maar. Dat is een lastige ding om uit te leggen. Wat wij hier vinden namelijk is dat er na de dood Althans, daarop wordt vooruitgegrepen, naar de dood van David. Zou er een nieuwe koning moeten opstaan? Dat zou moeten zijn de vervulling van Gods beloften aan David met betrekking tot de zoon. Maar het is natuurlijk overdrachtelijk en op langere termijn. En dat zei David ook, dat het op lange termijn was in 2 Samuel 7. Dat is nog van ver, zegt hij. Op lange termijn is het de dood van de Heer Jezus, de zoon van David, is hij de koning. Nou ja, maar na zijn dood, wie volgt dat op? Hoe gaat dat verder? En u weet hoe het natuurlijk gegaan is, want wat er daarna gekomen is, is uiteraard het nieuwe verbond met een nieuw priesterschap en met een koning en priester naar de ordening van Melchizedek. En hij stamt inderdaad van David, is de continuering van het Davidische koningshuis. En daar is Salomo een beeld van. Maar de omstandigheden rondom de dood en vooral de opstanding van de Heer Jezus Christus waren kritiek, omdat er iemand anders was, of moet ik zeggen iets anders, omdat er iets anders was dat de troon claimde. En daarom vind je in het boek Handelingen de tegenstelling tussen de gelovigen, wedergeboren mensen, die de Heer Jezus Christus aanvaarden als degene die de belofte van God zou vervullen, als inderdaad de zoon van David, de zoon des mensen, maar daarmee de Christus. Zoals Petrus predikt op de Pinksterdag. Zo weten dat zekerlijk het ganse huis Israëls. Je bent zo weer terug in 1 Koning 1. Hè? Zo weten dan zekerlijk het ganse huis Israëls. Dat David Salomo tot koning gemaakt heeft over Israël en Juda. Maar zo weten dan zekerlijk het ganse huis Israëls. Dat God deze Jezus die gij gekruist hebt gemaakt heeft tot Here en tot Christus. En dus tot koning over het ganse huis Israëls. Zie? Maar ja, dat is de ene kant. Aan de andere kant vinden we met grote nadruk de Joodse Hoge Raad, het Sanhedrin, dat we eigenlijk alleen maar daarvan kennen, want anders hadden we er nooit van gehoord. De grote tegenstanders, degene die meenden dat zij macht hadden over Israël of wat er voor door moest gaan. Ze beschouwden het in elk geval als Israël, al was het in de praktijk niet meer dan het Joodse volk. Dus de officiële tweestammen, zal ik dan maar zeggen. Onder de wat zij beschouwden als de Mosaïsche wet, maar waarvan de Heer zelf gezegd had dat het niet de Mosaïsche wet was, maar hun eigen wet. In plaats van de Mosaïsche wet. Dat had de Heer Jezus gezegd. Hè? Niettemin maakt het voor al deze dingen geen verschil. Het gaat erom dat wel degelijk de Mosaïsche wet vervuld was. En dat het dus wederrechtelijk zou zijn om zich aan die wet vast te houden. Niettemin, de Joodse Hoge Raad deed dat. De Hoge Priester deed dat. Bij verschillende gelegenheden kregen die lui het woord. En werd over het een en ander gedebatteerd, als je dat zo kunt zeggen, in die volksvertegenwoordiging. Of was het dat niet? In elk geval, bij meerdere gelegenheden, tot helemaal in het eind van Handelingen aan toe. En uiteindelijk zelfs in Rome, de officiële hoofdstad van de wereld. Althans, dat dachten ze dat het was. Dus laten we het daar maar bij houden dan. En ook daar was een Joodse raad, zal ik maar zeggen, waren Joodse leidslieden die gezamenlijk geconfronteerd werden met het evangelie. En ze kwamen daar niet uit, maar het was nog steeds ter discussie. En de geschiedenis van Handelingen is dan hoe het een en ander zich verplaatst van Jeruzalem naar Rome en dus van de Joden naar de heidenen, want daar komt het in de praktijk op neer. En voor degene die het nog nauwkeuriger willen weten, van de 2 stammen naar de 10 stammen. Maar dat is nou mijn punt allemaal niet. Het punt is dat je in Handelingen tegenover elkaar ziet christendom, want zo noem ik het dan maar, christendom en judaïsme. Dat wil zeggen genade tegenover wet? Of zullen we zeggen geloof tegenover religie? Het is alle keren hetzelfde. En tot in onze dagen is dat aan de orde. En ik doe mijn best om dat ook inderdaad actueel te houden. Want als je dat niet doet, dan schuift het zaakje weer gewoon in elkaar. Want u weet waar wij vandaag mee van doen hebben. We hebben vandaag van doen met Messias beleidende Joden. Sorry dat ik nou heel lelijk ga doen. Maar met Messias beleidende Joden. Wij noemden zulke mensen vroeger gewoon christenen. Ja, ik heb het nog nagevraagd aan Cappadoce en Isaac da Costa. En hoe heet die lui maar, want het is 200 jaar geleden. Dus ja, ik ben een beetje vergeten hoe die mensen heten. Maar toen maar, dat waren christenen. Ze waren trouwens gewoon hervormd, heette dat. Hoezo Joden? Laat staan Messias beleidende Joden. Dan weet je nog niks. Want wie is dan de Messias? Het is een term die tot doel heeft. Sorry, dat is echt waar. Dat is een term die tot doel heeft. Dat proef je toch. Met een beetje taalgevoel merk je dan meteen. Messias beleidende Joden. Ja. Volgens mij kan je ook Messias beleidende moslims hebben. Alleen die gebruiken het woord Messias niet. Die noemen het de Imam Mahdi. Noemen ze hem. Maar Messias beleidende Joden is een term die uitgevonden is om de naam van Jezus te vermijden. Daarom hebben ze het over God als over de eeuwige, de almachtige, om de naam Jehovah te vermijden. Dat verzin ik niet, dat is zo. Maar ja, de Bijbel zegt, in de Bijbel lees je dat God zegt, je weet toch wie ik ben, je kent toch mijn naam, ik ben, enzovoorts. En daarna, en al wie de naam des Heren, al wie de naam Jehovah zal aanroepen, zal zalig worden. En wat doen we? We spreken over Jehovah als over de Almachtige. Binnen oud-testamentische context. En als het dan toch een beetje nieuw-testamentisch wordt, hebben we het over de Messias, Messias beleiden. En als het helemaal moet, wordt het Yeshua. Maar die term wordt in het Nieuwe Testament niet gebruikt, hoor. Nee. Dus je kunt hooguit taalkundige argumenten aanhalen en zeggen, ja, maar Jezus, dat is de Griekse variant van de Hebreeuwse naam Yeshua. Dan zeg ik, ja, dat kan. Maar Jason is dat ook. Om maar eens wat te noemen. Ken u Jason? Van de mariniers was hij. Nou ja, van de Argonauten. Hè? Van het Golden Vlies, ja. Jason. Dat is ook de Griekse versie van de naam Yeshua. Maar dat stamt uit de Griekse mythologie. Die dan toch weer stamt uit de Bijbel, maar dan ben je wel erg ver terug. Maar toe maar. Dus wat weet je, wij zitten met het probleem dat mensen niet voor de Heer Jezus Christus uitkomen en dat ze een compromis sluiten tussen wet en genade. Ik heb trouwens iemand gekend die doorgaat ik ken hem nog trouwens, evangelisch christen zal ik maar zeggen. En die zei mijn glas had, ja, met de wet, ja. De bedoeling is feitelijk dat wij ons best doen om de wet te houden. En voor zover dat dan niet lukt, ontvangen wij genade. Zo van, wij moeten betalen en als het niet helemaal lukt, dan betaalt de Heer het restant. En daarvoor schijnt hij dan gekruist geworden te zijn. Zo. Het zal u niet verbazen dat ze iemand die dat zich daarna lesgeeft in Hebreeuws en zo en in Joodse gebruiken, terwijl hij zelf helemaal niet Joods is, van afkomst enzovoorts. Maar men associeert er zich mee. Verbondstheologie, logische wijze, brengt je inderdaad bij het judaïsme. Verbondstheologie is de menging van genade en wet. Ja, dan kom je bij de wet die zijn uit en dus bij het judaïsme, bij de joden enzovoorts. Maar je raakt je genade kwijt, je raakt Christus kwijt. Je komt uit bij Adonia of bij Absalom. Het ziet er leuk uit, het smoelt goed naar buiten toe, lijkt heel wat. Maar het is leeg, het is hol. En voor zover dat niet is, is het achterhaald. Zo'n leuke museumstukken, je kan ernaar gaan kijken, maar je hebt er geen bal aan. In de praktijk. Geschiedenis leren is mooi, maar ja, het is wel geschiedenis. Je kunt er vandaag eigenlijk niks mee. Nou ja, doe maar. Maar begrijp je waar ik het over heb? Het zijn twee verschillende dingen. Het is net zo verschillend als de boom der kennis des goeds en des kwaads en de boom des levens. Dat verzin ik niet, dat is Bijbels. Dat verschil is het. En de boom der kennis des goeds en des kwaads was zeer begeerlijk om verstandig te maken. Adonia. Absalom. De wet, heilig, rechtvaardig en goed. Prima wet, geweldige wet, weet iedereen. Ook stok ongelovigen zeggen dat de Mosaïsche wet eigenlijk wel een erg zeer hoogstaande, de meest hoogstaande wet is die er ooit geweest is. Nou ja, tot aan de Franse Revolutie dan. Maar, toen maar. Zoiets. Ja, en? Het is een bediening des doods, zegt de Bijbel. Dit is wel waar, maar je kunt er niks mee. En dat is het hele punt. Afgezien daarvan of je er wat mee kunt of niet. God heeft nu helemaal gezegd dat hij er een einde aan zou maken. En dat hij een nieuw verbond zou maken ter vervanging van het oude. En waarom dat is? Ja, dat is eigenlijk pas punt 2. God heeft gezegd. En hier, nou ja, we hebben dit eerder gehad in Genesis. God had van tevoren gezegd dat niet Esau, maar Jacob het eerste geboorterecht zou krijgen. En dat er een boel gedoe om hen geweest is ooit. Ja, dat kan dan zo zijn, maar God heeft dat nog eenmaal tevoren bepaald. Eerdat de kinderen geboren waren, de tweeling, weet hij nog. Had God gezegd, de meerdere zal de mindere dienen. Enzovoort. Het was al van tevoren gezegd dat de Heer het zo zou doen. En in Romeinen 9 staat dan, ja, het gaat er maar niet om of je van Abraham afstamt. Het gaat erom of je degene bent die God van tevoren in gedachten gehad heeft. Want er stammen er wel meer van Abraham af, toch? Het zijn niet de officiële erfgenamen. Goed, nou ja, en dat is dus wat je hier vindt. Een beetje komisch tegenover elkaar gesteld. Het lijkt ook op een sprookje, weet je wel. Die twee zonen en die moeder. In gedachten heb ik al de spiegel aan de wand. Wie is het schoonste in het land en dat soort dingen. En toch dat soort dingen. En de ene zoon en de andere zoon. Ze hebben allebei een hoge priester mee. En ze alle twee hebben ze wat legeraanvoerders mee. Uit de familie uiteraard. Enzovoorts. En het zijn overeenkomende plaatjes. De een is bij de bron Rochel en de ander is bij de bron Gion enzovoort. Het komt allemaal met elkaar over. Hè? En de bron staat voor beloften die God gedaan heeft. Kennelijk belofte is de idee. Belofte met betrekking tot wat hierna zal komen. Toch? Nou ja. Maar het wordt op voorhand bepaald. Door David. Het was haastwerk. Maar het gebeurt wel. En dat is maar waar het om gaat. En dus hebben wij vorige keer al gelezen in, ik geloof dat we zo ongeveer bij vers 35 waren of zo. Daar in de buurt. Gij zult achter hem optrekken en hij zal komen en zal op mijn troon zitten. Gij zult achter Salomo dus optrekken. Die zal rijden op de muilezel van de koning. Hij zal komen, zal op mijn troon zitten en hij zal koning zijn in mijn plaats. Want ik heb geboden dat hij voorganger zou zijn over Israël en over Juda. En het woord voorganger, dat komen we nog wel eens tegen in het Oude Testament. Maar het is altijd de aanduiding van de koning. Eerst bij Saul, geloof ik. Later met name bij David. En dus ook in de psalmen die erover handelen. De voorganger. Dat hij voorganger zou zijn over Israël En over Juda, let op dat het inderdaad uitdrukkelijk bij staat Israël en Juda. Ik heb u denk vorige keer ook al gezegd dat kennelijk die tweedeling nog steeds sudderde. Net zo goed als in Nederland heb je de tweedeling tussen heel Nederland en Friesland. Toch? Dat zijn andere. Of was het heel Nederland en dan Limburg of zo? Nou ja, zoiets. Maar er blijven twee soorten. En we noemen het de multiculturele samenleving en dat gaat nog net. Toch? Nou ja, zoiets. Dan neem je weg dat die woorden Israël en Juda weliswaar een historische oorsprong hebben. En actueel zijn wellicht tot op zekere hoogte in deze geschiedenis. Maar profetisch hebben ze uiteraard ook een betekenis. Want als nieuwe verbond zou aanbreken, en dat is dus door de dood en opstanding van Christus, zou onder dat nieuwe verbond zouden de beide huizen van Israël weer verenigd worden. Dat wil zeggen, ze bestaan wel, maar ze worden bij elkaar gebracht. Heb je dat nog? Ik zoek het allemaal niet op, maar ik neem aan dat u dat zelf doet en waarschijnlijk ook gewoon weet. Maar doe maar. In Ezechiël 37 bijvoorbeeld is sprake van een dal van dorre doodsbeenderen en de profeet krijgt het te zien in een visioen uiteraard. En de vraag is, zullen deze beenderen levend worden? Dat is nog steeds een actuele vraag tot in onze dagen. Vandaar waarschijnlijk ook de vragende vorm. En Ezechiël zegt, gij weet het, heren. Dus vertel het me maar. U zult het me wel willen vertellen. En de commentaar is, deze beenderen zijn het ganse huis Israëls. Oké, ik heb een paar versen overgeslagen, omdat ik daar nou niet over spreken wil. Maar er staat, deze beenderen zijn het ganse huis Israëls. En mocht dat niet duidelijk zijn, zelfs in onze hoofdstukindeling vinden we het een en ander terug. Want binnen datzelfde hoofdstuk, meteen daarna, krijg je opnieuw een opdracht aan de profeet. En die krijgt dan niet wat te zien, maar hij moet iets doen, een kunstje. Hij moet namelijk twee houten, dat hadden ook twee bomen kunnen zijn trouwens. Oké, twee takken van bomen, kan dus ook. Moet hij nemen en hij moet op de een schrijven, Efraïm, en nog een toelichting erbij ook, en alles wat erbij hoort en wat er zich toe rekent of wat er ingesmokkeld is. Efraïm, en aan de andere kant Juda en zijn, wie er maar bij hoort. Zodat u niet meteen denkt dat het uitsluitend gaat om genealogie, om afstamming. Dat zou trouwens ook moeilijk kunnen. Want ja, de kans is groot dat hoe zuiver van ras u ook bent, dat er toch ergens ooit een keer onder uw voorouders iemand van een andere stam enige genen heeft ingebracht bij deze. Of genen. Nou ja, zoiets. Dus ja, doe maar. Dat weet je niet, maar dat doet er ook niet toe. Maar die beide categorieën heb je dan twee houten enzovoort. En dan staat er dat hij ze bij elkaar moet, doe gij ze tot elkaar naderen, breng ze bij elkaar en ze zullen in uw hand worden tot één. In plaats van dat een boom of een tak gebroken wordt, worden ze juist bij elkaar gebracht. En dan volgt het verhaal over, want het zullen niet meer twee volken zijn, maar één volk. Het zal niet meer, dus niet meer twee koninkrijken, maar één koninkrijk met één koning. En niet meer twee kudden, maar het is één kudde met één herder, de goede namelijk. De term komt daar vandaan. Nou ja, uit hoofdstuk 34 al, maar met een tussenlanding in hoofdstuk 37. De goede herder is de goede koning. En er staat zelfs gewoon, mijn knecht David zal koning over hem wezen. Dat wil zeggen, het is de koning uit het huis van David. Uit het Davidische huis. Met andere woorden, als het nieuwe verbond aanbreekt, dan is het nieuwe verbond met het huis van Efraïm en met het huis van Juda. Dat is Jeremia 31, vers 31. Uitdrukkelijk geldt dat voor heel Israël. Nee, niet exclusief Israël. Daar heb ik het niet over. Het nieuwe verbond is voor ieder die gelooft. Het is op grond van geloof. En dan is er geen onderscheid van Jood, nog van Griek, nog van Heiden, nog van Skiet, nog van Barbaar, nog van man of vrouw, of hoe het maar heet in het Nieuwe Testament. Dat onderscheid is het dan niet. Het is voor een ieder die gelooft. Maar we praten nu over de geschiedenis van Israël, de roeping van Israël, dat een volk dat bovendien fungeert als voorbeeld. Als voorbeeld. Oké, als voorwerp van Gods handelen, maar juist dat is weer zo, omdat het is als voorbeeld van Gods handelen. Heb u die nog? Nou goed, die verdeeldheid, die zal verdwijnen, die tweedeling zal verdwijnen als het volmaakte zal gekomen zijn. Dat wil zeggen onder het nieuwe verbond. Dan pas zal Israël verzameld worden. Een merkwaardige wijze, wij zitten tot vandaag met het intimiderende verschijnsel dat Petrus op de Pinksterdag spreekt tot het ganse huis Israëls. In Handelingen 2. Oké, mannen van Jeruzalem. Maar ook gij die verre waart. Maar niet de mens zo weten dan zeker het ganse huis Israëls. En dat Jacobus, die ook van de koninklijke familie was en eigenlijk waarnemer van de troon zou zijn, juridisch. Na het verscheiden, het verdwijnen bedoel ik dan, van de Heer Jezus, Jacobus, de broeder des Heren, die één brief schrijft en hij schrijft hem aan de 12 stammen in de verstrooiing. Dat is toch intimiderend. Aan wie schrijft hij die brief? En dan krijg je Paulus, die op het moment dat hij verschijnt voor de koning, uit de familie van Herodes enzovoorts, hè, dat als hij voor de hoge ooggeplaatsten terechtkomt, dan in Caesarea, als hij al 2 jaar gevangen zit, dan weet ik veel, dan heeft hij het ineens over al de 12 geslachten van Israël enzovoort, die wachten op het evangelie en de komst van de Messias enzovoorts. Wat weet hij daarvan? Maar de eerste vraag is, waarom wordt dat in de Bijbel aangehaald en waarom moeten wij het dus lezen? En het antwoord is omdat het nieuwe verbond is aangebroken. Het nieuwe verbond impliceert de eenwording van Israël. Oké, niet op één dag, dat staat nergens. Nee, ook niet in twee, dat staat ook nergens. Per slot, uitgieting, uitstorting van mijn geest op alle vlees gebeurt ook niet op één dag. Het begon op één dag. En dat was niet eens de Pinksterdag, dat was Paasdag. Maar doe maar. En dat gebeurt nog elke dag. Als er iemand tot geloof komt, en dat continueert zich nog wel een poosje tot de jongste dag aan toe. Maar het zou gebeuren. Hebben we die nog? Oké, daar is meer over te vertellen, maar nu ook niet. Het gaat om het beginsel dat je niet alles ineens op één moment moet plaatsen als de Bijbel dat ook niet doet. Maar wat wij vinden dus, is dat uitdrukkelijk dat nieuwe verbond aanbreekt. En de vraag is dan, komt het terecht bij Martha of... Oké, weer een andere projectie. Komt het terecht bij Martha of bij Maria? Komt het terecht bij de zoon die zei ja vader en hij deed het niet, of bij de zoon die zei nee vader en hij deed het wel? Komt het terecht bij die zoon die nooit weg was, of bij de verloren zoon die terugkwam? Nee, het is voor allebei, maar toch, het is vast voor allebei. Maar toch is er verschil tussen die twee. En dat is de vraag, komt het terecht bij Adonia of bij Salomo? Nou, als je niet oppast, komt het bij Adonia terecht. Want die had er belang bij, die maakte aanstalten, die moest ze nodig, die wilde ze nodig. Die zei, laat mij het maar doen. Precies als Absalom in de tijd. Doet mijn vader het niet, oh kom maar bij mij, ik regel het wel. Enzovoorts. Nou ja, dat herhaalt zich. En in het Nieuwe Testament krijg je daar dus de dominantie in de praktijk van de wet. Dat is waar feitelijk al die Nieuwtestamentische brieven over spreken. Die immers, ik zeg het weer met grote nadruk nu, die immers alle geschreven zijn aan wedergeboren mensen, aan gelovigen. En die allemaal gemeen hebben dat ze waarschuwen primair, niet voor de wereld, maar ze waarschuwen primair voor de wet. En voor de ingekropen valse broederen die onze vrijheid komen verspieden, enzovoorts. Heb je dat nog? Die van een geloof, ongeveins geloof, afwijken en zich begeven tot ijdelspreking. Ziet u maar wat zo. Er was 1 Timotheus 1 deze keer. En die andere was Galaten 1 nog, geloof ik. Noem maar op, ze gaan er allemaal over. Omdat dat is wat ons in de eerste plaats bedreigt. Denk erom dat je eet van de boom des levens en niet van de boom der kennis des goeds en des kwaads, want dan raak je de boom des levens kwijt. Dan word je de hof uitgecommuniceerd. Dat is wat in de praktijk gebeurt. Nou ja, dat is ook wat gebeurt in de praktijk van het leven van sommige gelovigen. Ze worden wetties, ze beginnen regels te stellen. En daarna raken ze de genade kwijt. En ze raken de hele Bijbel kwijt. Ze raken de Heer kwijt enzovoort. Gebeurt echt. Ik wou zeggen regelmatig. Maar het is niet regelmatig. Het is onregelmatig. In meer dan één opzicht. Maar het gebeurt echt. Ja. Ja, ik grijns er wat bij. Maar het is heel verdrietig. Maar het is ook zo volgens het boekje. Zo gaat dat. Dat is... Volgens de tekstboek zeggen ze het Engelse dan. Hè? Ja, daar kan je op wachten. Dit zijn de klassieke routes. Zo gaat het. En weinig zuurdezen schreef Paulus in 1 Korinthe 15 over precies ditzelfde beginsel. En weinig zuurdezen doorzuurt het gehele deeg. Je gaat er even vanaf en dan bam. En dan ben je het kwijt. Nou, die tegenstelling is het. Het is wat de gelovigen altijd belaagd heeft. En tot in onze dagen blijft dat zo natuurlijk. Dat komt omdat de natuurlijke mens zich geen idee kan maken van hoe het leven eruit ziet als hij geen wetten heeft. En eigenlijk is dat allemaal nog bespottelijk ook wat ik nu zeg. Want kijk, in onze samenleving heeft men de afgelopen decennia zijn uiterste best gedaan om zich te ontdoen van wat men noemde heilige huisjes, maar wat in werkelijkheid waren onze normen en waarden, beginselen, daarmee een soort wetmatigheden, want dat is wat het is. Beslot, in principe, wet is een wet, onderwijs van wet is onderwijs in de waarheid, dat weet u toch, hè? Onderwijs in de Torah is onderwijs in de truth. Ik bedoel, wij kennen de wet van Ohm en de wet van Archimedes en de wet van Murphy en de wet van, welke hoort niet in het rijtje thuis, ja. En de wet van Buys-Ballot of zo, hoe heette die Buys, die ding ook alweer? De wet van Ohm, niet te vergeten, enzovoort. Dat is niet, zijn niet voorschriften, dat zijn waarheden. Dat zijn vaststellingen van feiten enzovoorts. En dan kun je heilige huisjes noemen, je kunt er vanaf willen enzovoort. Maar men heeft dat gedaan. Maar het gekke is dat de wereld dus niettemin nog steeds en meer dan toen, als u mij vraagt, behoefte heeft aan wet. Want als je geen vaste beginselen meer hebt, geen waarden, dat is een kort woord voor waarheden, hè? Als je dat niet hebt, ja, dan ben je overgeleverd aan anarchie. Of je moet wetten maken. Die je dan daarna weer kunt veranderen natuurlijk. Dat is een hele geruststelling. Alleen opheffen gaat nooit. amenderen gaat gewoonlijk nog wel. Maar dat is hoogst problematisch dan. De mens wil wet. Hij kan zich niet voorstellen een leven zonder die wet. En wij zijn van de andere kant. Ik kom maar meteen uit de kast nu. Dat vind ik ook een uitdrukking die men tegenwoordig misbruikt. Maar in één toepassing. Dus vooruit. Ik doe mijn best. Maar wij zijn van de andere kant. Wij zijn verlost van de wet. Maar wij hebben normen en waarden. Nou, waarden. En die zijn onze normen. We hebben waarheid. En dat is de norm. En de waarheid is dat de wet zwak is, maar dat de kracht van de genade die van de wet ver en ver overstijgt. Hebben jullie dat nog? En dat is wat het Nieuwe Testament systematisch uiteenzet, predikt, ons aanbeveelt enzovoorts. Dat is Bijbelse boodschap. Waarheid namelijk. Maar tegenover elkaar staan dus waarden of waarheid en wet. En van wet staat, ja, die komt van de natuurlijke mens. Die wil die dingen hebben. En die zijn tot verzadiging van het vlees. Je hebt ze ook nodig, want dan kun je zeggen, ik heb me de keurig aan gehouden. Dan heb je een excuus. En daarmee kun je verantwoordelijkheid afschuiven. Ik zal u iets vertellen wat u stom vervelend vindt, maar we moeten toch pauzeren. Dus dan kan ik net zo goed iets stom vervelend vertellen. Ik heb nog wat vriendjes die conservatoriumopleiding achter de rug hebben en zo, medemuzikanten. En wij praten onderling wel eens, hoe komt het nou toch dat er maar zo weinig muzikanten zijn die enige emotie nog kunnen leggen in hun muziek? En onvermijdelijk is altijd het antwoord, omdat je dat niet kunt beoordelen. Je kunt daar geen cijfer voor krijgen. Dat is wat iemand ervan vindt. Maar je kunt wel een cijfer krijgen of je alle toonladders die er bestaan kunt spelen met zoveel aanslagen per minuut. Dat zijn er veel meer dan de guerrilla's voor mogelijk houden. Maar goed, zoveel aanslagen. Ik bedoel, zoveel noten per seconde. Hoeveel noten kun je in de maat krijgen? Hoe snel kun je ze achter elkaar spelen enzovoort? Dan kun je de toonladders vooruit en achteruit en in een bepaalde volgorde spelen enzovoort. En hoe hoog kun je spelen op een basinstrument? En hoe laag kun je spelen op een sopraaninstrument enzovoort? Hoe kun je buiten het bereik van je instrument nog opmaken? Hoe kun je gekke dingen doen met je stem? Jodelen of drie tonen tegelijk zingen? Multifonisch, heet dat? Of op een saxofoon natuurlijk, ja, dat soort dingen. En daar kan je een cijfer voor krijgen. Dat zijn regels, dat zijn wetten, dat zijn systemen, die kun je leren, enzovoort. En hoe lang kun je een noot aanhouden met circular breathing, heet dat? Circulair ademen. Een hoboïst moet wel, want maar dat zal ik u niet uitleggen. Maar die blazen een noot en die tussen ademen ze in. Door de neus. Uit de mond blazen ze door. Enzovoort. Dat is een leuk kunstje. Maar of je er wat aan hebt. Ja, dan kan je doorblazen en spelen dus zonder ophouden. Nou en. Ik ken mensen die praten zonder ophouden. Bla 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 bla. En als ze niks te zeggen hebben, zeggen ze. En ze vallen zich in de reden en herhalen hun woorden enzovoort. En de meest voor de hand liggende uitdrukkingen breken ze af en zeggen er een keer tussendoor. Al net alsof ze niet weten wat het volgende woord is. Belachelijk. Maar ze doen dat, hè? En ze praten maar door en ze zijn bang dat ze in de reden gevallen worden. Daar hebben ze natuurlijk gelijk in, want ze worden in de reden gevallen. Door anderen die ook maar doorpraten en doorpraten. En hoe die ademhalen, die mensen, dat weet ik niet. Daar heb ik me nog niet in verdiept. Maar ik bedoel maar, zolang je het aan regels onder wet en wetten voor maakt, kun je een beoordeling krijgen. En als je je goed aan die wetten kunt houden, krijg je geweldige cijfers op school. Dan word je vanzelf doctorandus of wat je maar wordt tegenwoordig. Ja, doe maar. Enzovoort. Maar of je dan wat kunt en wat weet? Nou, nee, maar je hebt je cijfers gehaald en dat is het dan. En de verantwoordelijkheid kun je afschuiven en zeggen, nee, het is allemaal volgens de regels gebeurd. Dus aan ons ligt het niet. Waar ligt het dan aan? Aan degene die de regels gemaakt hebben. Wie zijn dat? Ja, die hebben al lang hun verantwoordelijkheid genomen. Dat wil zeggen, die hebben zich onttrokken. Die zijn niet meer te grijpen. En dat noemen ze verantwoordelijkheid in die kringen. En dat vind ik het beste argument voor de juistheid van deze uiteenzetting. Zo werkt het. Men heeft wet nodig om er zich achter te verschuilen. En tegelijkertijd is men doodsbang voor eigen verantwoordelijkheid. Je moet dus in wettisch christen het evangelie brengen. Geen haar op een hoofd die eraan denkt om een keuze voor de Heer Jezus te maken. Zij mogen niet kiezen, dat doen ze ook niet. Ze houden zich aan de regels onder het motto, zo zijn wij niet opgevoed. Dit hebben we geleerd, dit is ons milieu, zo hebben onze ouders het gedaan en daar blijven wij bij. Of desnoods, maar de dominee zegt, of zoiets. En dan schuiven ze het een en ander af. Dat is wat in de praktijk gebeurt. En we leven trouwens ook in zo'n soort samenleving die helemaal dichtgetimmerd is. En men blijft er mee bezig over dat die helemaal dichtgetimmerd is. Waar überhaupt geen ruimte is voor persoonlijke initiatieven of activiteit enzovoorts. Want ja, men is er doodsbang voor. Dat is de gang van zaken. En dan lees ik weer verder in vers 36. Na de mededeling dat Salomo voorganger zou zijn over Israël en Juda, antwoordde Benaja, de zoon van Jojada, de koning, en zeide: Amen. Alzo zeggen de Heere, de God van mijn Heer, de koning. Benaja, de zoon van Jojada. Benaja had trouwens ook een zoon en die heette Jojada. Die was dus zijn opa genoemd. Komt in de beste families voor, kan ik u verzekeren. Maar toch maar. Dat ik er even op inga is omdat bij mij weten, maar ik kan u dat niet nader beargumenteren, want ik zou niet weten waar ik het nou zoeken moest. Het komt spontaan in me op. Dat is namelijk dat Jojada uit het priesterlijke geslacht ook was. En Benaja dus ook. Hetgeen betekent dat ze priesters waren. Of ze praktiserend waren. Ach, dat weet ik niet. Bovendien weten we niet eens precies wat dat dan zou moeten zijn in de praktijk. Maar het zijn in ieder geval priesters die verantwoordelijk zijn voor het bewaren van het woord Gods. En dus Benaja, maar het was een van Davids helden, hè, Benaja. Benaja, de zoon van Jojada, de koning, en zeide: Amen, alzo zeggen de Heere, de God van mijn Heer, de koning. Gelijk als de Heere met mijn Heer, de koning, geweest is, alzo zal hij met Salomo. Alzo zei hij met Salomo. En hij maakte zijn troon groter dan de troon van mijn Heer, de koning David. Precies. Dat werd het ook, de troon van Salomo en het rijk van Salomo. Maar u begrijpt dat het ook woorden zijn die vooruitgrijpen op de Heer Jezus Christus en zijn koninkrijk. Van wie trouwens staat, meer dan Salomo is hier. Nog meer. Toen ging Zadok de priester af. Deze wordt priester genoemd, maar die was dan ook hoge priester. Uit het priestelijke geslacht tegenover Abiatar, maar daar hebben we het vorige keer geloof ik ook over gehad. Abiatar die aan de kant van Adonia stond, maar Abiatar was uit de priesterlijke lijn via Eli en daarmee uit het huis van Itamar. Maar hierna onder Salomo wordt Abiatar gedood en komt het priesterschap weer terug naar de oorspronkelijke lijn van Aaron, namelijk bij Zadok. Tzadik, Zadok, de rechtvaardige. Vers 38. Toen ging Zadok de priester af met Nathan de profeet en Benaja, de zoon van Jojada, en de Kreti en de Pleti, die vind ik altijd leuk, de Kreti en de Pleti, de uitdrukking vooral. Want de Kreti wil zeggen dat ze van Kreta kwamen en de Pleti wil zeggen dat het Filistijnen waren. Pleti, Filistijnen. Maar de Filistijnen komen van Kreta. Dus Kreti en Pleti lezen wij niet als Kreti zowel als de Pleti, maar de Kreti namelijk de Pleti. Die woorden vragen daarom. De Kreti en de Pleti. Mocht u dat nou vreemd vinden, dan moet ik u zeggen, ja, waar hebben we het over? Iedereen weet dat de paus ook een garde heeft, een koninklijke garde, de bewaking van de paus, zal ik maar zeggen. Maar dat zijn uitsluitend Zwitsers. Dat moet omdat het al even zo is. Maar eeuwen geleden hadden we hier in Nederland ook Zwitserse regimenten, heette dat, Zwitserse regimenten. Eén daarvan was het regiment van Kam, daar stam ik vanaf, waren Zwitsers. Ja, en we hadden trouwens ook Schotse regimenten, één daarvan was van McKay, ook in mijn voorvader een reeks, echt waar. Ja, dat zijn grappige dingen. Als je dat uitzoekt van hoe dat zit, dan kom je vanzelf bij. Waar komen die lui van? Wie zijn dat? En wat doen ze eigenlijk hier? Hoe verdwalen die lui hier? Dat zijn militairen. Nou ja, en waarom we militairen zijn? De lui van goede huizen, de adels, dat zijn allemaal militairen. Als ze dat niet zijn, zijn ze meester in de rechten. En meestal zijn ze allebei ook nog. Meester in de rechten en militair, zolang ze duurt. Het duurt meestal niet zo lang, want gewoonlijk komen ze om. Want het is nogal een gevaarlijk beroep. Toch? En anders worden ze wel ontslagen of zo. Dat is ook gebeurd natuurlijk, maar ik zal u dat besparen. Maar dat zijn buitenlandse regimenten, dat gebeurt gewoon. En dat is hier dus ook. Die Kreti, dan wel de Pleti, maken onderdeel uit trouwens van de zogenaamde zeevolken, voor zover we weten. Daar wordt Israël zelf trouwens ook toegerekend, althans voor mij. Verder wil ik dat toch niet uitleggen nu. Dus ze hebben wel wat met elkaar, al zijn ze ook elkaars vijanden. Maar je kunt als Filistijn toch kiezen voor David, waarom ook niet van David, maar dat is jaren geleden, dat denk ik, dat wij, toen hadden we nog niet eens van corona gehoord, toen hebben we het over David gehad, die weliswaar de Filistijnen versloeg. Daar begon het mee, de carrière van David, maar daarna had hij zijn schuilplaats bij de Filistijnen, weet u nog? Dus hij had daar ook vriendjes onder zitten. Nou ja, en hij leidde zelfs een regiment Filistijnen in de tijd. Dus het is tamelijk voor de hand liggend dat als hij dan toch militairen moest hebben die hem speciaal zouden verdedigen, dat die van het buitenland waren. Die waren niet van het binnenland, want daar heb je al die stammenstrijd ook nog. Dus gewoon ergens buiten vandaan. En dat doet de paus dus ook, Zwitsers. Je weet wel, geen geld, geen Zwitsers, heet dat. Goed Nederlandse zegswijs. Ken je die niet? Ja, dat is klassiek hoor. Geen geld, geen Zwitsers. Oké, dat stamt uit de 80-jarige oorlog. Maar toen maar. Maar het is een goede Nederlandse uitdrukking. Geen geld, geen Zwitsers. Nee. Maar dit waren Kreti en Pleti. En zij allen bij elkaar, Zadok de priester, Nathan de profeet, Benaja als een legeraanvoerder en de Kreti en de Pleti zijn koninklijke garde, en zij, die van David allemaal, en zij deden Salomo rijden op de muilezelin. Het peert hebben we vorige keer vastgesteld, peert, de muilezelin van de koning David. Het is dus blijkbaar, hier staat het, maar de muilezel van David. En ik heb je ook uitgelegd dat in een bergachtig landschap dat dan toch naast de jeep dan toch wel een heel wenselijk geschikt vervoermiddel is. Ik denk waar wat kracht in zit en ook nog tegen de berg op kan lopen, om zo te zeggen. De muilezel. En zij geleiden hem naar Gion, naar de bron namelijk. Dit is de beroemde bron bij Siloam. Die andere rolgoud, dat is een beetje twijfelachtig welke bron dat precies is. En het idee dat dat een van de bronnen zou zijn waarvan het water zou leiden tot Siloam, dat is wel is een verspreide gedachte, maar niet helemaal zeker. Maar Geon is een naam die tot vandaag heeft overleefd. Hoe dat ook zij, het noemen van die bronnen is de associatie met beloften die God gedaan heeft. U weet wel, uit die bron komt het woord, komt het water en daarmee het leven op. Je kunt dus zeggen, het komt uit de dood. En dat betekent dat de beloften vervuld worden via de opstanding uit de dood. Het ligt voor de hand, omdat de bron leidt van bovenaf naar beneden naar onder de aarde. Niet alleen, maar ook omdat wij in de Bijbel vinden dat bronnen worden afgedekt met stenen. Die dan eventueel moeten worden weggerold. Heb je dat nog? In de geschiedenis van Jacob, ja zeker. Komt allemaal voor. En ze leggen ons dan uit, maar je moet het niet altijd meteen vertrouwen. Maar ze komen ons dan uitleggen dat dat door eenmaal in de oudheid gebruikelijk was. Dat ze zo'n cistern hadden in de grond of een bron. En om te voorkomen dat anderen daaruit zouden putten en om het geheim te houden, weet ik veel, want het is je eigen bron, leggen ze een steen overheen. Die ze dan niet in hun eentje konden wegsjouwen, behalve Jacob die in een bui van testosteron en enzovoort zijn krachten moet vertonen. Want ja, die er staat een juffrouw bij, hè? Het was zijn nicht, maar dat doet er nou niet toe. Maar die steen wegrolde, weet u nog, die geschiedenis staat in de Bijbel. Wie zal de steen wegrollen? Tot dit Nieuwe Testament toe. En dan gaat het over de steen van het graf. Maar dat is wat het is. De belofte Gods. Leven, namelijk. En dus ze gaan naar bron. In dit geval, bron heet Gion. Heb ik niet eens genoteerd wat dat betekent. Nou, uit mijn hoofd weet ik het ook niet. Dus daar moet ik het dan maar even bij laten, denk ik. Oh, ik heb hem wel. Oh, het betekent gewoon bron. Het betekent namelijk uitbarsten. Want dat is wat een bron is. Nou ja, een oliebron in elk geval, dat weet u. Dat is, dan heb je de spuiter, hè. En bron, het barst eruit. Ja. Maar dat is officieel de bron die leidt tot Siloam. Je kan trouwens, vandaag weet ik niet, maar tot voor kort in ieder geval, als je Jeruzalem bezoekt en je hebt de tijd, dan kun je de wandeling maken door die onderaardse tunnel, die waterleiding van Gion naar Siloam. Heb je dat nog? Aangelegd door Hiskia, geloof ik. Als ik me goed herinner. Maar toen maar. Ze geleiden hem naar Gion. Gion levert water aan Siloam. En in Siloam, dat weet u uit het Nieuwe Testament, daar moet je naartoe als je last hebt van je ogen. Dan moet je de slijk op smeren. Nee, ik zeg het verkeerd. Maar u kent die geschiedenis toch? De heer spoog op de grond, maakte slijk, smeerde het op de ogen van de blindgeborene en zeg ga heen en was u in het badwater Siloam. Hetgeen hij deed. En hij werd genezen. Siloam betekent ook maar gewoon samengestroomd. Maar het is een uitbeelding van uiteraard het woord van God. Compleet, bijeen, alles bij elkaar. De Bijbel dus, samengestroomd. En voor zover uw ogen of de mijne geopend zijn geworden, is het inderdaad daardoor. En die blindgeborene is op zich dan weer specifiek een beeld van de 10 stammen van Israël, buiten de poort, van jongs af aan, van kind af aan blind. Daar werd hij blind geboren. En hij staat tegenover de fariseeën die menen verlicht te zijn en inzicht te hebben. En die hebben alleen maar vragen. En de enige die ze kan beantwoorden is die blind geboren. Die dus aan het eind van het verhaal zegt, wie is hier nou eigenlijk blind? Want zo eindigt die geschiedenis. En dan heb je weer de twee partijen tegenover elkaar. Hè? Die van wet en genade. Die van jodendom en christendom enzovoorts. En dus van de twee in de 10 stammen. Zit in hetzelfde rijtje. Goed. Ze gingen naar Gion. Staden. En Zadok, de priester, vers 39, nam de oliehoorn uit de tent. De oliehoorn uit de tent. En zalfde Salomo. De oliehoorn uit de tent. Ze hebben een oliehoorn in de tent. Welke tent? Dat is niet helemaal zeker. Maar het is een tent onder het beheer van Zadok. Hoge priester. Dus hoe dan ook, wij hoeven het eigenlijk niet precies te weten, omdat voor alle praktische doeleinden is het gewoon de tabernakel. Maar in theorie, de tabernakel stond niet in Jeruzalem. Maar waar was het nog steeds? In Silo, geloof ik. Want in Jeruzalem stond alleen de Ark des Verbonds, die door David daar naartoe gebracht was. En een tempel was er nog niet. De kans is dus groot dat de Ark des Verbonds wel degelijk ook in een tent stond. Net als de oorspronkelijke tabernakel. Maar wij weten het niet gedetailleerd. Dus dat maakt verder ook niks uit. Als jij hebt een priester en die heeft een tent, dan is het de tent der samenkomst, de tabernakel, of wat er voor door moet gaan. Is het diezelfde tabernakel? Nou, misschien hebben ze onderdeel voor onderdeel alles vervangen. Dat doet er allemaal niks toe, hè? En daar is de oliehoorn. Gebruiken ze daar dan de oliehoorn? De enige oliehoorn die ik ken, behoort niet tot de vaste uitmonstering van de tabernakel. Want het heugt mij niet, ik heb het niet nagekeken vanmiddag of zo, hoor. Maar het heugt mij niet dat ik bij de beschrijving van de tabernakel ooit gelezen heb iets over oliehoorn. Oliehoorn ken ik van Samuel, die toen hij in tweede instantie een koning moest salven, David namelijk, zijn hoorn moest nemen. Neem uw hoorn. Die gevuld werd met olie. En dan komen ze ons uitleggen dat het heel gebruikelijk is om olie te bewaren. Want wij hebben glazen flessen. Maar we gebruikten gewoon een hoorn. En dan, weet je wel. En daar werd dan olie in gebruikt. Of er werd wijn uitgedronken. Er wordt als beker gebruikt. U kent dat wel uit de film. Van Ben Hur en zo. Ach, dat is 1000 jaar later. Maar dat maakt toch niks uit. Nee, de film is dan nog weer 2000 jaar later. Maar toen maar. Zoiets. En we kennen de hoorn natuurlijk ook nog van de, hoe heet dat, de Amerikaanse burgeroorlog. Die heb je dan aan je riem zitten en daar zit dan buskruid in. Hè. Dan moet je uit die hoorn moet je buskruid in de loop gooien en dan aanstampen en een kogeltje ervoor doen. En dan het ding recht houden, anders valt het kogeltje er weer uit. Dus dan weet ik veel. Ik heb er geen verstand van. Maar de hoorns worden gebruikt voor van alles. En soms versierd, beslagen met goud, zilver en kostelijke stenen enzovoort. En dan heb je nog het gebruik van de hoorn als kapstok. Maar dat is vooral in Scandinavië gewoonte geworden. Maar toen maar, zoiets. Maar als je nou vanuit de hoorn, ja, dan... Natuurlijk kunnen we erover stemmen. Maar ik denk dat het de hoorn is van Samuel waarmee David gezalfd heeft. En het is een reliquie geworden. En behoort tot de koninklijke paraphernalia. Nee, hoe heet dat ook alweer? Dat heet regalia. Zei je dat? Ik verstond het zelfs goed. Regalia. De koninklijke paraphernalia, zeg ik wel eens. Maar als ik niet op het woord kan komen. Maar kennelijk hoort het daarbij, zoals ook het zwaard waarmee zwaard van Goliath bewaard werd ooit door de hoge priester, weet u nog? Want David kreeg hem toen mee, toen hij moest vluchten voor Saul enzovoort. Dat zijn van die historische voorwerpen, die bevinden zich dan daar. En het lijkt mij voor de hand te liggen dat als je het dan toch plechtig wil doen, een enige rechtsgrond zoekt voor de kroning van Salomo, dat je dat bij voorkeur dan doet met dezelfde hoorn die gebruikt is voor de zalving van David. En dus met dezelfde rechtskracht als de zalving van David. Uit Samuel bedoel ik, die nou eenmaal een beeld is van het woord van God in het algemeen, van de beloften van God in het bijzonder. Heb je die? Zadok de priester nam de oliehoorn uit de tent en zalfde Salomo. En David was niet gezalfd door een priester, maar toch. Het kwam in de buurt, Samuel, ten huize van Eli enzovoorts. Maar dat heb ik u net verteld. En zij bliezen met de bazuin enzovoorts. Het eigenaardige verschijnsel doet zich voor dat tot vandaag de Britse vorst, nou tot gisteren dan, oké. Dat tot op heden, want het is nog nooit veranderd, de Britse vorst gezalfd wordt tot koning. Komt daar nog eens om. En inderdaad, door het hoofd van de Anglicaanse kerk. Door de aartsbisschop van Canterbury. Heb je dat nog? En er zijn meer van die dingen die daar een rol in spelen. In die procedure, het is een heel uitgebreide ritueel. Dus de kroning van een Britse vorst. Maar het merkwaardige is dat al wat er omheen hangt overeenkomt met wat we in de Bijbel over de aanstelling van een koning vinden. Of ze dat nagedaan hebben, of dat het gewoon traditie is vanaf 1000 voor Christus. Ja, ik steek hem een hand niet voor in het vuur, ik weet het niet. Maar het is wel opmerkelijk. Want ik praat nu echt over het huis van David, hè. Maar toe maar. Dus, de priester, de rechtvaardige Zadok. Denk in gedachten, denk aan Christus, Melchi, koning, Zadok, Zedek, Melchi, Zedek. Zie, die naam Zadok hoort er eigenlijk bij, hè? Voor de profetische. Waar komen we Zadok nog meer tegen? Nou, Melchi, Zadok. Koning Zadok, koning en priester, en geheel, hoge priesterschap naar de ordening van het nieuwe verbond. Dat is wat het uitbeeldt. En zalving, ja, moet ik dat nog uitleggen, wat zalving is? Zalving is een uitbeelding van opstanding, van wedergeboorte. Van het ontvangen van geest, zalvolie is geest, namelijk nieuw leven. En u weet, dat zijn een soort metaforen, dat... Nou ja, oké, het is typologie, vooruit. Maar het zijn een soort metaforen. Johannes noem ik altijd de meester der metaforen. Omdat ik dat een leuke uitdrukking vind, die allitereert en zo. Maar Johannes zegt, gij hebt de zalving van de Heilige en gij weet alle dingen. En dan zegt het nog een keer, deze zalving zal bewaren enzovoort. Want die onderwijst u, zal u leren in alles. Dat is één Johannes. 1, ja, allemaal nog 1 Johannes 1, nog net. Hij gebruikt dat woord zalving, maar waar hij het over heeft, eigenlijk, als je de Paulinische brieven ernaast legt, is gewoon dat wij deel hebben gekregen aan Christus en dat wij in Christus gezegend zijn met elke geestelijke zegening en dat Christus ons in de waarheid zou leiden, ons zou reinigen, door zijn woord, wat een priesterlijke functie is. En hij zegt, gij hebt de zalving. En dan roepen wij, o van de Heilige Geest. En dan zit je er eigenlijk naast. Want het kan. Maar je zit er nogal een beetje naast. Want waar het juist over gaat, is dat het woord zalving, dat is het woord voor Christus. Dat betekent de gezalfde. Als er iemand gezalfd is, is het Christus. En als wij in Christus zijn, zijn wij gezalfd. Maar de betekenis van zalving is feitelijk leven uit de dood. En als de Heer voorleest in de synagoge van Nazareth, leest hij voor uit Jesaja, daartoe of daarom heeft de Heer mij gezalfd. Dat slaat op zijn opstanding uit de dood. Hij ontving als eerste de geest, namelijk nieuw leven. Of gewoon de Pinksterdag, de prediking van Petrus. Die begint met een schriftlezing. Dat tegen gezegd heeft dat hij zijn geest zou uitstorten op alle vlees. Geest uitstorten, gieten op alle vlees. En daarna zegt hij, en God heeft Jezus uit de dood opgewekt. En daarmee heeft hij de belofte des vaders ontvangen. De geest namelijk. En die Christus die de belofte des vaders ontvangen heeft, heeft dit uitgestort dat gij nu ziet en hoort. Maar het gaat allemaal over opstanding uit de dood. Nieuw leven. En de eerste die opstaat, erft alles. De eerstgeborene is Christus. De eerstgeborene dergenen die ontslapen zijn. De eerstgeborene alle creaturen. Of hoe het maar heten mag. Eerstgeborene dus feitelijk ook van de nieuwe schepping. En wij in hem behoren tot de gemeente van eerstgeborenen. Bestemd tot zoonstelling enzovoort. Salving. Dat is wat de term betekent. Salomo wordt gezalfd. Het beeld van de Messias, want Messias betekent gezalfde, en dat is ook het woord dat hier gebruikt wordt. Messias, zalving. Hij zalfde Salomo uit een hoorn, dat weet u, dat hoorn is ook de hoorn des heils. Want of er nou wijn of zalfolie op water of buskruid in zit, het is altijd de uitbeelding van kracht. Hoorn staat voor kracht. Hebben u dat nog? De tragiek van de hoorn is enerzijds dat als je zo'n hoorn in je handen houdt enzovoort gevuld met nogal wat, dan zeg ik altijd, dan is het schaap eraf. Ja, hoe zeg je dat? Dan heb je, ja. Maar toch, het ding, die hoorn leeft. Dat is opstanding. En ook als erop geblazen wordt, wordt er leven in geblazen. En klinkt het geluid en wordt er weer iemand tot koning uitgeroepen. Hier dus ook, want dat gebeurt ook met een hoorn, hè? Met de bekende ramshoorn. Uitbeelding van kracht, maar daarmee van opstanding uit de dood. Goed. En zalfde Salomo, zij bliezen met de bazuin, maar dat is een hoorn. De shofar. En al het volk zeide, de koning Salomo leven. En al het volk kwam op achter hem. En het volk pijpte met pijpen. Dat is dus het muziekkorps. Het enige pijperkorps wat ik in Nederland kende was van de mariniers. Pijperkorps van de mariniers. Wij hadden we hadden 4 harmoniekorpsen. Dat waren beroepskorpsen. Dat is 55 jaar geleden. En er waren 4 fanfarekorpsen. Bij einde van zat ik, maar er waren dienstplichtige korpsen. En daarnaast had je nog een korps. Iets buiten de orde, maar dat was het pijperkorps van de mariniers. Nee, de marinierskapel, dat was een van die 4 beroepskorpsen. Koninklijke Militaire Kapel, Johan Willem Friese Kapel uit Assen. Luchtmachtkapel Nijmegen, geloof ik. En het Marinierskapel uit Rotterdam. Maar daar had je ook nog speciale pijperkorps. Hele eigenaardige fluitjes. Die lijken nergens op. Het zijn geen piccolo's, het zijn geen dwarsfluiten. Toch, ze worden zo bespeeld. Maar het hele specifiek spul is dat. Het heel apart geluid. Ja. Maar goed. Wat dit voor pijpers zijn, ik weet het niet, maar het is een blaasorkest. En het loopt mee met het leger. Angstaanjagend is de bedoeling. En als het echt angstaanjagend moet zijn, kun je beter doedelzak nemen. Maar, neem dat voor mij. Hè. Dat is verschrikkelijk wat een geluid, zeg. Maar nergens mee te vergelijken. Zij bliezen met de bazuin en al het volk zeiden de koning leven en er kwam het korps en ze verblijden zich met grote blijdschap, zodat de aarde van hun geluid spleet. Er kwam nog een aardbeving bij ook. Alsof de oude wereld werd overwonnen enzovoorts. Wat je erbij moet, ik weet het niet. Historisch, het hele gebied rond Jeruzalem is aardbevingsgebied. Dagelijks zijn daar kleine aardbevingen. Er ligt niemand wakker van, overigens. Dat is in Groningen wel anders. Maar ja, maar toen maar. Dus het zal wel, maar ik vind het een leuke bijkomstigheid. Mede omdat de komst van de Messias in het Oude Testament al, maar ook in het Nieuwe Testament, geassocieerd wordt met aardbevingen. En de scheuren in ieder geval van de Olijfberg. Enzovoorts. Dus toen maar. Het is profetisch. En Adonia hoorde het. En al de genoten die met hem waren, want die waren net buiten Jeruzalem, bij die andere bron. En die waren net klaar met de feestelijke maaltijd, staat er. Die nu geëindigd hadden te eten. Die inmiddels, nu inmiddels, geëindigd aan het eten. Ook hoorde Joab het geluid der bazuinen en zeide: waarom is het geroep der stad die in roer is? Wat is er in de stad aan de hand? En als hij nog sprak, ziet, zo kwam Jonathan, de zoon van Abjatar, de priester. En Adonia zeide: kom in, want gij zijt een kloek man en zult het goede boodschappen. We kennen die man, want het had van doen met de, die speelde ook een rol in de geschiedenis van Absalom enzovoorts. Die bij de hoge priesters en hun zonen, die als spionen fungeerden enzovoorts. Kom in, gij zijt een kloek man en zult het goede boodschappen. En daar stoppen wij vanavond met de mededeling dat het goede, dat is tof, maar dat weet iedereen, hè? De Hebreeuwse, tof. Goed. Wij hebben het verbasterd tot top. En als we iets goeds vinden, zeggen top. Maar het is eigenlijk uit het Hebreeuws tof. Maar toe man. En boodschappen is, dat is precies de tweede keer, want die statistiek heb ik wel bij me, precies de tweede keer dat wij de term in de Bijbel tegenkomen. Dit woord voor boodschappen. De eerste keer was in 2 Samuel 4, vers 10. Een die goede boodschap bracht, een evangelist. Als je het vertaalt naar het Grieks, staat er gewoon een evangelist. En de goede boodschap zou dan moeten zijn de boodschap dat Saul is overleden. En hier is de goede boodschap dat Adonia geen koning wordt, maar Salomo wel. Maar het punt is dat het woord dat hier gebruikt wordt, komt niet zo heel vaak voor in het Oude Testament. Maar het is het woord dat wij via naar het Grieks toe kennen als evangelie. En dat wij vertalen met blijde boodschap. En bij deze gelegenheid zeg ik u aan het eind van de avond dat de vertaling met blijde boodschap niet correct is. Misschien dat je dat uit het Grieks kunt verantwoorden, maar daar wil ik niet eens op ingaan, omdat het er helemaal niet toe doet. Wat het toe doet is dat evangelie de vertaling is in de Septuagint van dit Griekse woord bezer. En de betekenis van het woord is een boodschap die verwacht mocht worden. Een boodschap waar men op zat te wachten. De boodschap dat iets wat eraan zat te komen, of althans beloofd was. Beloofd is een positieve term. Of waarmee gedreigd was, had ook gekund. Maar dat dat gekomen is inmiddels. Het is in zekere zin iets nieuws. En toch is het niet nieuw, want het gaat juist om iets wat tevoren beloofd was. En dat dat echte betekenis is, dat zou ik u kunnen laten zien aan de hand van Romeinen 1, vers 1 en 2. Paulus, afgezonden tot het evangelie van God, het welk hij tevoren beloofd had. Maar als hij het niet tevoren beloofd had, zou het geen evangelie mogen heten. Want dat is de definitie van evangelie. Niet een blijde boodschap, maar de boodschap van de vervulling van Gods beloften eigenlijk. Nou ja, het kan elke belofte zijn. Of al wat verwacht wordt. Ik zeg gewoonlijk ook iets als, nou ja, je weet 9 maanden lang weet je dat er wat aan zit te komen. En als dan gemeld wordt dat het gearriveerd is, via een ooievaar uiteraard, dan is dat per definitie evangelie. Dat wil zeggen bezer. Of het een blijde boodschap is, dat staat ons te bezin. Heb je dat? Ja. Maar naar Bijbelse maatstaven, ja, bezer, het gaat over een blijde boodschap. Dat is de boodschap dat God zijn beloften vervuld heeft, doordat hij Jezus uit de dood heeft opgewekt en uitermate heeft verhoogd en gesteld heeft tot koning der koningen en heer der heren. Dat is wat het is. Maar daarover volgende keer meer, omdat het toch een heel belangrijke uitdrukking is in heel de Bijbel. We zullen de Heer danken. Wij willen u dankzeggen, Vader in de hemel, voor deze avond waarop wij bij elkaar mochten komen ons te verdiepen in oude geschiedenissen weliswaar, maar in beginselen die tot in onze dagen actueel zijn. Essentieel, namelijk dat u ons verlost van de eerste beginselen deze wereld en dat u ons plaatst in de ruimte van uw nieuwe verbond, onder uw genade, en ons trekt uit de tegenwoordige boze eeuw om ons te maken tot uw zonen, uw erfgenamen. Wij danken u daarom dat we ons geborgen mogen weten bij u en mogen vertrouwen op een goed werk dat u aan ons begonnen hebt, waarvan u zegt dat u het zult voleindigen tot op de dag van Christus. En daar vertrouwen wij op. Levend te midden van een duistere, om niet te zeggen chaotische wereld, maar wij mogen leven in de zekerheid van uw beloften die ja en amen zijn in de persoon en het werk van onze heiland, de Heer Jezus Christus. Amen.